Wij willen vanavond Romeinen 7 met elkaar lezen. U mag het meelezen in uw programma, in de NBG-vertaling. Ik lees het voor in de Telos-vertaling. En u mag het ook meelezen in uw eigen Statenvertaling. Of wat voor vertaling u ook maar hebt meegebracht. Romeinen 7. Of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot hen die de wet kennen, dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd, als zij bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden die door de wet gewekt worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij gevangen waren, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet gekend hebben dan door de wet, want ook de begeerte zou ik niet gekend hebben als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt, want zonder wet is de zonde dood. Ik nu leefde vroeger zonder wet, maar toen het gebod kwam, leefde de zonde op, maar ik stierf. En het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid, en door het gebod gedood. De wet is dus heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde, opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt, opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want wat ik doe, weet ik niet, maar niet wat ik wil bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is. Maar dan ben ik het niet meer die het doe, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dus deze wet voor mij die het goede wil doen, dat het kwade bij mij voorhanden is. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens. Maar ik zie in mijn leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn denken en mij tot gevangene maakt door de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer. Dus ikzelf dien wel met het denken de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het lijkt of Paulus in dit hoofdstuk zomaar ineens op een heel ander onderwerp overstapt, het onderwerp van de wet. Maar als we wat verder terugkijken in Romeinen 6, dan zien we dat Paulus wel degelijk aanknoopt bij wat hij al eerder heeft gezegd. Al moet u wel een stukje terugzoeken in hoofdstuk 6, vers 14. De zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. U bent niet onder de wet. Dat is een punt dat Paulus nader moet uitwerken. En om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat een Joodse gelovige die dit leest verbaasd zou kunnen zijn. Als Jood staat hij toch onder de wet van Mozes. Hoe kan Paulus verklaren dat hij met die wet niets meer van doen zou hebben? En diezelfde Paulus spreekt op andere plaatsen toch ook heel positief onder de wet, over de wet. Hij zegt in hoofdstuk 13 dat wij de liefdewet moeten volbrengen, dat als wij de liefde betrachten, wij daarmee de wet van God vervullen. En trouwens al even verder na dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8 vers 4, zegt hij dat het de doel van onze verlossing is dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is wat moeilijk en dat moet Paulus uitleggen. Het heeft te maken met het feit dat Paulus op zijn minst op twee heel verschillende manieren over de wet spreekt. En dat lijkt nogal verwarrend. Het komt onder andere door het feit dat het Grieks in die tijd geen wet had voor wat wij noemen wetticisme. Want Paulus heeft het soms over de wet in een heel positieve betekenis. Ik noemde net hoofdstuk 8 en hoofdstuk 13. En soms in een heel negatieve betekenis. En dan heeft hij het over wetticisme. Daar zijn we van bevrijd. Hoe was het met die wet van Mozes in het Oude Testament? God gaf die 10 geboden uitdrukkelijk met dit opschrift. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypteland heeft uitgeleid. Dat wil zeggen, ik ben uw verlosser God. God spreekt daar zijn volk aan als een verlost volk. En in dat gezichtspunt zijn de 10 geboden, de weg waarlangs men niet binnen het verbond binnenkomt, maar waardoor men binnen de zegeningen van het verbond kan blijven. Als je het zo bekijkt, dan moet je zeggen dat voor de ware verbondskinderen, en waar betekent hier wederom geboren, dat voor de ware verbondskinderen de wet de God welgevallige weg is die wij hebben te houden. En in zekere zin is dat voor christenen niet anders, waarbij je dan voor wet kunt lezen Christus. Maar ook de wet van Christus, zoals Galaten 6 vers 2 het zegt. Maar voor de valse verbondskinderen, die dus ook met Mozes uit Egypte zijn uitgeleid, om het met de taal van 1 Korinthe 10 te zeggen, die gedoopt zijn tot Mozes in de wolken en in de zee, van die valse verbondskinderen wordt gezegd, in de meeste van Israël had God geen welgevallen, heeft hij neergeveld in de woestijn. 1 Korinthe 10. Voor die valse verbondskinderen is de wet niet het middel om hun te wijzen hoe ze in het verbond kunnen blijven, maar is een spiegel om hen ermee te confronteren wat zij in hun valsheid werkelijk zijn. Dat zij in werkelijkheid geen deel hebben aan het verbond. Uiterlijke kinderen van het verbond. En in deze tweede betekenis heeft Paulus hier de wet op het oog. Eigenlijk in lijn met wat we al gezien hebben in hoofdstuk 3 vers 20, waar Paulus zegt, door de wet komt kennis van zonde. Of de wet doet zonde kennen. Door de wet gaan wij zien dat zonde zonde is. En dat hebben we ook hier in hoofdstuk 7 vers 7 in precies dezelfde zin. Ik zou de begeerte niet gekend hebben als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren. Voor hen die buiten God staan, is de wet in deze tweede functie, en daar gaat het hier om, een spiegel opdat ons geweten ontwaakt wordt. Want zoveel mensen zijn zich van boze zonde niet bewust, totdat de wet juist door dat wat in hun hart is te verbieden, omdat die mensen daardoor gaan verstaan dat die boze dingen in hun hart zijn. In die zin is de wet ook een tuchtmeester. die ons onder de duim houdt. Een pedagoog staat er letterlijk in gelaten, maar dat is dan niet in onze moderne zin. Maar iemand die het kind onder de duim houdt, zolang het nog niet tot mondigheid is gekomen. In Galaten, maar ook hier in Romeinen 7, vinden wij de christen die nog niet tot mondigheid is gekomen. Dat zal straks hopelijk duidelijk worden. En die dus, met andere woorden gezegd, met het probleem van de wet nog niet in het reine is gekomen. De wet functioneert nog in zijn leven en op een heel krachtige manier. Want hoe meer het geweten ontwaakt is, des te dieper buigt de ziel onder dat drukkende juk van de wet. Want die wet pepert het je elke keer in dat je elk van de geboden van die wet overtreedt. En Jacobus zegt, je hoeft maar één van de geboden te overtreden om al voor eeuwig doemwaardig te zijn. Wat dan als je, zoals we allemaal gedaan hebben, alle geboden van de wet overtreedt? Dus die wet pepert je dat in, wat voor mens je bent. Maar die wet kan je geen kracht geven om een ander mens te worden. De wet laat je zien wat God van je verwachten mag als schepper. Laat je ook zien dat je daar niets van terecht brengt, maar kan verder niets voor je doen. Hoogstens indirect, want juist als door de wet het geweten ontwaakt, mag je hopen dat een mens daardoor uitgedreven wordt tot Christus. Maar daarvoor moet wel een zeer rigoureuze maatregel getroffen worden. En dat is de dood. Want zolang je onder dat wetticisme bent, een wet die van jou eist dat je dit en dat je dat moet doen, en je kunt dat niet, en dat voel je elke dag sterker, zolang je onder dat wettische systeem bent, dat van jou eist, maar jou geen kracht kan geven, dus je alleen maar des te ongelukkiger maakt, is er geen bevrijding mogelijk. Daar moet de dood tussen beiden komen. De wet is een spiegel voor jou en toont je wie je bent. Maar dat is een toestand die niet altijd maar kan doorgaan. Aan deze wanhopig makende toestand moet de dood een einde maken. En Paulus maakt dat duidelijk door het beeld van het huwelijk. Een vrouw is aan haar man verbonden. Zoals wij van nature, eigenlijk geldt het formeel alleen voor Israël, maar in morele zin voor ons allemaal. Zoals wij van nature zuchten onder dat juk van die wet. Die ons constant laat zien wie we zijn, maar ons niet kan helpen om anders te worden. En onder dat juk kun je niet zomaar vandaan komen. Zoals je, wanneer je getrouwd bent, niet zomaar van je man af kan. We gaan hier geen discussie beginnen over echtscheiding, ja of nee, dat is totaal niet aan de orde. Paulus stelt het normale principe en dat is, de band van het huwelijk kan slechts door de dood worden gebroken. Want wat hij duidelijk wil maken is, je kunt pas onder die wet, die als een drukkende last op je ligt, vandaan komen als de dood tussen beiden komt. Paulus past het beeld niet helemaal consequent toe. Want als wij op diezelfde manier als deze vrouw aan de wet gebonden zijn, dan zou letterlijk, als die het beeld consequent toepaste, die wet moeten sterven. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Wij moeten sterven. Maar dat kan hij niet letterlijk overnemen, want hij kan niet zeggen die vrouw moet sterven, want dan is er geen tweede huwelijk meer. Maar zo precies past Paulus zijn beelden niet toe en dat is ook helemaal niet nodig. Als we het punt maar snappen, en dat punt is, slechts de dood kan een einde maken aan deze toestand van de mens die onder de wet is, daaraan gebonden is, daarmee geconfronteerd wordt met zichzelf en daar niet van verlost kan worden. Überhaupt niet verlost kan worden, want de wet kan hem laten zien hoe boos hij is, maar kan hem niet verlossen. Maar de dood komt tussen beiden. De wet heerst over de mens zolang hij leeft, waarbij leven hier in de morele zin moet worden opgevat, want er is hier niet sprake van de fysieke dood. Het gaat hier om het gestorven zijn met Christus. Ik ging daar zomaar vanzelfsprekend van uit dat u dat zou begrijpen. De dood waarvan hier sprake is, is dat wat plaatsvindt op het moment van de wedergeboorte. Waardoor een mens tot het klare bewustzijn mag komen dat hij nu geldt voor God als met Christus gestorven. En mag je toevoegen, opgewekt. Hoewel dat laatste hier niet erbij staat, wel dat Christus is opgewekt. Waardoor ook wij het leven hebben. Dat is het sterven hier. Het is het morele sterven van de mens. Doordat hij leert zien door de kracht van de Heilige Geest in zijn ziel dat hij met Christus gestorven is. Even tussen twee haakjes, hier hebben we dus een andere beeldspraak dan in de Efezebrief. In de Efezebrief zijn wij van nature dood in onze misdaden en zonden. En voor iemand die dood is, is de oplossing van God het leven. Daarom zijn wij met Christus levend gemaakt. Hier is de beeldspraak net andersom, maar het effect is hetzelfde. Hier worden we gezien als levend in de zonde. Met een wet die constant ons voorhoudt dat we zo zondig zijn. Hier is de goddelijke oplossing de dood. Een dood die wij moreel in Christus, met Christus ondergaan. Of nog scherper gezegd, die Christus voor ons heeft ondergaan. De dood moet scheiding maken. Een einde maken aan de oude toestand. Als dat voor die tijd zou gebeuren, als een vrouw zich voor die tijd aan een andere man verbindt, is zij een overspeelster. Maar als de man gestorven is, zegt vers 3, is zij vrij van de wet, namelijk de wet die haar aan haar man bindt, zodat zij geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dan moet u zien hoe mooi deze beeldspraak is, want wat Paulus hiermee zegt, dat is dat als wij met Christus gestorven zijn, als wij dat in onze ziel mogen weten door de kracht van de Heilige Geest, dankzij het leven van de wedergeboorte dat God in ons werkt, als wij dat gaan zien, dan is dus de consequentie dat wij van een ander worden en dat is Christus. Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood, ten opzichte van de wet gedood, door het lichaam van Christus, namelijk doordat het lichaam van Christus voor u aan het kruis gehangen heeft, de dood voor u heeft ondergaan, en die dood wordt op u betrokken, op u toegepast, zodat God u ziet als met Christus gestorven, waardoor u buiten het bereik van de wet bent. Wat voor misdaden u ook gedaan mogen hebben, volgens de Nederlandse wet, op het moment dat u gestorven bent, bent u buiten de klauwen van de Nederlandse wet gekomen. Doordat wij met Christus gestorven zijn, heeft die oude wet niets meer over ons te zeggen. Want die oude mens waar die wet op van toepassing is, die is vervangen door de nieuwe mens. En op die nieuwe mens heeft die wet geen zeggenskracht meer. Want wij zijn van een ander geworden. Het punt is dus niet, wij hebben met de wet niets meer te maken. Wij zijn van een ander geworden. En die ander is Christus. En als je denkt aan het beeld van het huwelijk, dan laat dat ook meteen zien wat voor een soort liefdesband dat is, want dat is het. Tot dusver was nog nooit in de brief gesproken over de liefde van Christus. Hier staat het letterlijk ook niet, maar indirect staat het hier wel. Wij zijn van een ander geworden, een ander die ons zo lief had dat hij voor ons zijn leven gaf. En ons op die wijze aan zich gebonden had. We hebben te maken met een bruidegom die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Zoals Paulus het zegt in Efeze 5. Christus heeft zichzelf overgegeven voor zijn bruid. Hij heeft haar geheiligd en gereinigd door de wassing met het water van het woord. Zo'n bruidegom hebben wij. Om een beeld te gebruiken van een heel andere aard in Johannes 4. Daar vinden wij die Samaritaanse vrouw. 5 mannen had ze gehad en die ze nu had was haar man niet. Waarom had ze zoveel mannen gehad? Omdat ze op zoek was naar die ene man die haar hart kon bevredigen. En ze had hem nooit gevonden. Doordat ze in aanraking kwam met die ene man met een hoofdletter die haar hart volkomen kende. Die volkomen liefde uitstraalde. Die niet alleen alles van haar wist, maar ook alles haar geven kon waar haar hart al zo lang naar smachtte. Wij zijn niet alleen maar verlost uit, in dit geval uit de slavernij van die wet die als een juk op ons lag. Een juk dat nog weinig onze vaderen konden dragen, zegt Paulus in Petrus in Handelingen 15. Maar wij zijn van die ander geworden. Voordat we spreken over die moeilijke tweede helft van dit hoofdstuk, lieve mensen, laat dat diep tot ons doordringen. Wij zijn door die liefdesband aan die ander geworden. En dat betekent twee dingen. Zijn liefde voor ons, waardoor hij zich voor ons heeft overgegeven, opdat wij hem zouden toebehoren. Maar ook onze liefde voor hem. Natuurlijk spreekt de schrift over de wet van Christus. Ik citeer al Galaten 6. En natuurlijk zegt Paulus in 1 Korinthe 9 vers 21 dat wij aan de wet van Christus gebonden zijn. Aan Christus wettelijk onderworpen. Dus in die zin hebben wij te maken met een wet van Christus. Maar niet een wet als een juk. Niet een wet als iets zwaars en onaangenaams dat nu eenmaal als verplichting bij het christenleven hoort. Maar een wet zoals een vrouw die zielsveel van een man houdt, op zich neemt door met hem te trouwen. Dat huwelijk heeft vele, vele consequenties voor haar, vele verplichtingen trouwens ook voor hem. Maar doordat ze van elkaar houden, is het weliswaar een wet, die verplichtingen die ze tegenover elkaar hebben, maar een wet die niet als zodanig gevoeld wordt. Want het is een liefdewet. Door de kracht van de liefde valt het hen niet zwaar om elkaar te dienen. Zo zwaar als die oude wet was. Die ons geen kracht kon geven. Maar ons alleen maar constant herinnerde aan het feit dat we het eeuwig oordeel verdiend hadden. Zo liefdevol is de wet van Christus. Is Christus zelf. Want hij is ons grote voorwerp van onze liefde. Hij is het grote voorbeeld hoe we hebben te wandelen, want alles wat hij van ons vraagt heeft hij zelf voorgeleefd. En hij is de krachtbron in ons om te volbrengen wat hij van ons verwacht. Wat wil je nou nog meer? Dat is de wet van Christus. Het hele Nieuwe Testament is die wet van Christus. Daarom als ik het voor het zeggen had, dan zou ik zeggen, lees voortaan op zondagochtend niet de 10 geboden voor, maar lees die wet van Christus voor. Het hele Nieuwe Testament is wat veel, maar lees uit de bergreden. Of lees uit de wet van Christus, zoals Paulus die bijvoorbeeld in Efeze 4 en 5 zo prachtig beschrijft. Maar laat zien dat het gaat om de wet van Christus. Laten we trouwens daarbij goed bedenken dat ook het Nieuwe Testament een letter kan zijn die doodt. Want het beginsel blijft precies hetzelfde, dat ook het Nieuwe Testament voor een nog niet ontwaakte ziel, of voor een nog niet wedergeboren ziel, een juk is dat men niet kan dragen. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd de bergreden te volbrengen? Alsof Christus bedoeld heeft dat mensen die nog in het vlees zijn, die wet zouden, die 10 geboden of die bergreden beter gezegd zouden volbrengen, alsof dat zijn bedoeling was. Hij spreekt helemaal niet tot de schare, hij zegt dat tot zijn discipelen, hij geeft die bergreden aan zijn discipelen. Het is niet bedoeld voor onbekeerde mensen. Onbekeerde mensen moeten eerst tot Christus komen. En hij moet hun verlosser worden en vervolgens hun voorbeeld worden en vervolgens hun krachtbron worden. En dan kom je aan de bergreden toe en niet eerder. Dan kom je toe aan de geboden zoals Paulus ze formuleert in zijn brieven. Dan kom je toe aan de wet van Christus. Want je hebt iemand nodig die een geweldige aantrekkingskracht voor je heeft. Dat is de liefde. Die een voorbeeld voor je is. En die een krachtbron is. Daarom is het zo belangrijk dat we van die ander zijn geworden. De ander. Vers 6 zegt, die oude letter, dat is de wet van Mozes. Als je dient in die oudheid van letteren, dat heeft geen zin. En nu kunnen we achteraf zeggen, dat geldt zelfs voor het Nieuwe Testament. Probeer het Nieuwe Testament te onderhouden. Probeer de brieven van Paulus te onderhouden, dat help je nog steeds niet. Want het kan niet volbracht worden door de natuurlijke mens. Ook het Nieuwe Testament kan je vertellen hoe God wil dat je als mens zou leven. Maar als je de kracht daarvoor niet ontvangen hebt, dan helpt dat helemaal niets. Ook dan is het Nieuwe Testament een dode letter. Want het gaat hier om de nieuwheid van de geest. Geest zou je met een hoofdletter moeten zijn in de Telos-vertaling. Dus wij dienen in nieuwheid van de geest. Dat wil zeggen doordat de Heilige Geest ons en vernieuwd heeft. Dat is eenmalig in de wedergeboorte. En ons ook de kracht geeft om dat te volbrengen. Wat Christus nu van ons vraagt. En nu moet u even heel goed luisteren. Want de Heilige Geest komt in dit hoofdstuk verder niet voor. U moet nou eens in dit geval heel bijzonder letten op wat er verder niet meer staat. Over Christus wordt in feite niet meer gesproken, behalve in dat vers 25. En over de Heilige Geest wordt niet meer gesproken. Terwijl in hoofdstuk 8 om de paar versen over de Heilige Geest en over Christus wordt gesproken. Ik zal dat direct uitwerken hoe belangrijk dat is. Dit hier is de enige keer dat over de Geest wordt gesproken. Maar hier zijn we ook nog in het eerste stuk van dit moeilijke hoofdstuk. Hier wordt het beginsel heel duidelijk gesteld. Wij wandelen in nieuwheid des geestes. Dat wil zeggen, die geest heeft ons vernieuwd. En die geest is een voortdurende krachtbron om Christus te kunnen dienen. Dat is punt 1. Dat moet gezegd zijn. Nu heeft het vorige stukje enkele vragen opgeroepen. En die moeten nu beantwoord worden. In eerste plaats laten we nog even zeggen uit vers 5. En dat knoopt ook aan bij wat nu gaat volgen. Daar staat toen wij in het vlees waren. Mag ik u daar eens even krachtig de aandacht op vestigen? Toen wij in het vlees waren. Paulus zegt hier tot gelovige mensen dat er een tijd was dat wij in het vlees waren en dat we dat nu dus niet meer zijn. Het is net als in Romeinen 5, toen wij nog zondaars waren. Dat betekent dus dat Paulus het als de vanzelfsprekendste zaak van de wereld beschouwt, dat we dus nu geen zondaren meer zijn. Wilt u dat even goed op u laten inwerken? Hij zegt niet dat wij nooit meer zondigen, of zelfs dat we niet meer zouden kunnen zondigen, hij weet wel beter. Maar hij zegt dat wij geen zondaren meer zijn. Wat is het verschil? Laat ik er nog een vraag aan toevoegen. Paulus zegt, toen wij nog in het vlees waren. Dat betekent dat wij nu niet meer in het vlees zijn. Betekent dat dat we dat zondige vlees niet meer in ons hebben? Nee, dat betekent het niet. Betekent dat dat het vlees dus ook niet meer werkzaam zou kunnen zijn? Nee, dat betekent het niet. Wat betekent het dan wel? Zondaar zijn en in het vlees zijn betekent precies hetzelfde. En van beide zegt Paulus dat dat niet meer op ons van toepassing is. Dit is zo belangrijk, vooral als we aan die moeilijke tweede helft van dit hoofdstuk toekomen. Wat betekent het dan? Het is een geweldig verschil of die zondige natuur jou helemaal beheerst, zodat je in de macht van de zonde bent. En je niet anders kunt dan zondigen. Of dat die zondige natuur nog wel in jou is, maar niet meer werkzaam hoeft te worden, als je tenminste leeft uit de kracht van de Heilige Geest en je hart en je ogen gericht zijn op Christus en je hem navolgt. Dat is het verschil. Zondaar zijn betekent niet alleen maar dat de zonde nog in je is, dat is bij ons ook zo, maar dat de zonde over jou heerst, dat je in de macht van de zonde bent. Weet u nog wat we de vorige keer lazen in hoofdstuk 6, vers 12? Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. Dat kan dus. Die zonde is er nog wel, maar die hoeft niet meer over jou de baas te spelen. Het gaat er dus niet om dat die zonde niet meer in ons zou zijn, helaas is dat wel zo. Maar dat we niet meer in de macht van die zonde hoeven te zijn. Om het heel anders te zeggen, maar het komt op hetzelfde neer. We hebben dus geen excuus meer om te zondigen. Want wij zijn niet langer in het vlees. Of u dat persoonlijk heel anders ervaart, daar hebben we even niets mee te maken. De ervaring komt in die tweede helft aan de orde. Hier gaat het om de leer. Hier gaat het om de waarheid van God. En hoe wij dat praktisch verwerkelijken, dat is een tweede vraag. Dat komt zo. Maar eerst beginnen we met te zeggen, en Paulus zegt dat hier als een vanzelfsprekendheid, wij zijn nu dus niet meer in het vlees. Wij zijn niet meer in een situatie waarin de zonde over ons heerst en we ons nog helemaal gebonden voelen aan die zonde en beheerst door die zonde, in de macht van de zonde enzovoort. Dat is niet meer aan de orde. Wij zijn geen zondaren meer, al kunnen we wel zondigen. En wij zijn niet meer in het vlees, al kan het vlees nog wel werken. Dan moeten we goed vasthouden. Direct komt de ervaring die heel wat anders lijkt te leren. Nu komen we in vers 7. Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Want die wet, als u nou goed naar me geluisterd hebt, en ook naar Paulus in die eerste verse, dat lijkt wel een soort boeman. Een monster. Die wet, die houdt ons een spiegel voor en daar schrikken we van. Hij jaagt ons schrik aan. Je zou bijna kunnen denken dat die wet een grote narling is. Dat die wet zondig is, dat die wet niet deugt. Alsof je tegen elkaar zou moeten zeggen, blijf zo ver mogelijk van die wet vandaan, maar daar word je alleen maar ongelukkig van. Als je in de spiegel van die wet kijkt, word je alleen maar beroerd van. Doe dat dus maar niet. Blijf maar zo ver mogelijk van die wet vandaan. Is dat soms de logica hier? Helemaal niet. Die wet is niet zondig, wij zijn zondig van nature. Je moet het een spiegel niet verwijten dat als je erin kijkt blijkt dat je gezicht zwart is. Als je in die spiegel gewaar wordt hoe vuil je bent, moet je dat die spiegel niet kwalijk nemen. Want je vroeger met boodschappers met slecht nieuws, die werden gedood. Alsof die boodschappers er wat aan konden helpen dat het nieuws dat ze brachten slecht was. Kan die spiegel het helpen dat die laat zien dat je vuil bent? Je moet het de wet niet verwijten. De wet is niet zondig. Wij zijn zondig. En nu komt die wet en die laat ons dat zien. Nou zou je kunnen denken, zouden we dat nou zonder wet ook niet geweten hebben? Denk nou eens aan een heleboel fatsoenlijke mensen in deze wereld. Er zijn toch een heleboel fatsoenlijke mensen die wet van God helemaal niet kennen of niet willen kennen. En die het ook zeer verwerpelijk vinden als mensen liegen. Die het zeer verwerpelijk vinden als mensen hun vrouw bedriegen. Die het zeer verwerpelijk vinden als mensen een ander doden. Heb je daar nou de wet voor nodig? Er zijn een heleboel fatsoenlijke mensen die dat allemaal ook veroordelen en die de hele wet van God niet kennen. Ja, maar Paulus gebruikt ook niet dat voorbeeld. Paulus gebruikt een voorbeeld waar die ongelovige mensen, die zo fatsoenlijk zijn, finaal door de mand vallen. Hij gebruikt het voorbeeld van onze begeerten. Al die fatsoenlijke mensen die het heel onfatsoenlijk vinden en absoluut verwerpelijk dat je de ander doodt of dat je de ander ontrouw bent of dat je tegen de ander liegt of wat dan ook, die heb ik nog nooit erover gehoord dat het zo verwerpelijk is als je valse begeerten hebt. Wat is trouwens een valse begeerte? Een valse begeerte is dat je een groot verlangen hebt naar dingen waar je geen goddelijk recht op hebt. Laat dat maar even tot je doordringen. Het is het verlangen naar alles wat niet door God voor jou bedoeld is. Heb je ooit gehoord dat zo'n fatsoenlijke niet-christen boze begeerte veroordeelt? Nee. Ze kunnen er nog wel toe komen uitwendig gedrag te veroordelen. Daar is onze wetgeving ook op gericht. Maar onze wetgeving veroordeelt bijna nooit het innerlijk. Enkele keer is een verbod op samenzwering. Dus als je al van plan bent boosheid uit te halen, dan kun je al veroordeeld worden. Dat is maar goed ook. Maar dat is heel uitzonderlijk. Maar de wet van God zegt ook, gij zult niet begeren. De wet pakt je aan in je innerlijk. Kijk, dat is de situatie van Paulus. Als Paulus om het uitwendig gedrag ging, dan kon hij zeggen, ik ben een zeer fatsoenlijk mens. Hij zegt trouwens ook in Filippi 3 over de tijd dat hij nog onbekeerd was, dat hij wat de gerechtigheid in de wet is betreft, onberispelijk was. Als hij in de wet keek, in die spiegel, dan zie je ook maar dat als een mens echt verduisterd is in zijn gemoed, dat zelfs die spiegel niet altijd goed werkt. Of beter gezegd, die spiegel werkt wel, maar wij kijken er niet goed in. Dus Paulus kon werkelijk zeggen, als ik in die wet keek, dan was ik onberispelijk. Maar hier zegt hij, toen die wet het ook ging hebben over mijn diepste innerlijk. Toen ontdekte ik iets waarvan ik helemaal niet wist dat het er zat. Dat heb je al vaker als je tegen kinderen zegt, denk erom dat wat er ook gebeurt, je niet aan dat trommeltje komt. Terwijl dat trommeltje voor die tijd volkomen buiten de aandachtsvelden van die kinderen lag. Dan kun je er zeker van zijn dat hun begeerte onmiddellijk uitgaat naar precies datgene wat hun verboden wordt. En dat geldt voor grote mensen ook. Als je maar vaak genoeg zegt, je mag doen wat je wil, als je dat maar in elk geval niet doet, dan is dat precies waarvan een mens op een gegeven ogenblik denkt, dat doen we dus maar juist wel. Zeker als je zeer mondig bent, dat is tegenwoordig ook zo als de dominee zegt, u moet dat en dat in elk geval beslist niet doen. Dan zeggen een hoop mensen, nou, dan gaan we dat nou juist eens wel doen. Want dat is onze eigen mondigheid. Als het ons verboden wordt, wekt dat juist de begeerte in ons. Nou zo is het ook. Met de wet. Ik zou de zonde niet gekend hebben. Dat wil zeggen, de zondigheid van de zonde zou ik niet in mezelf gewaar geworden zijn als ik de wet niet had gehad. Want ook de begeerte zou ik niet gekend hebben. Dat wil zeggen, die begeerte zou er wel geweest zijn, maar die zou sluimerend aanwezig zijn geweest. Ik zou me er niet van bewust zijn geweest. Als de wet niet had gezegd, u zult niet begeren. Maar de zonde, toen het gebod kwam, toen werd die zonde wakker. Of anders gezegd, ik werd mij bewust van die zonde in mij. Ik werd bewust van die begeerte. Wat sluimerend aanwezig was, werd nu zeer bewust voor mij. Zonder wet is die zonde dood. Dat wil zeggen, hij zit er wel, maar hij is passief. Dood betekent hier passief. Hij komt niet tot werking. Het is als een sluimerend iets dat er wel is, maar waar je niet per se van gewaar wordt. Zonder die wet kun je redelijk tevreden over jezelf zijn. Je bent een fatsoenlijk mens, je geeft ieder het zijne, je doet al die grove misdaden niet, je hebt een onbeschreven strafblad. Je kunt eigenlijk best tevreden over je zijn. Totdat er een wet is die tegen je zegt, maar weet je, dat jouw diepste gedachten niet deugen? En dan ineens ontdekte die mens, toen hij vroeger zonder wet leefde, dat hij zo lekker zelfgenoegzaam kon zijn. Dat hij heel tevreden over zichzelf kon zijn. Maar toen het gebod kwam, zegt vers 9, leefde de zonde op, maar ik stierf. Het is een heel merkwaardig gebruik van het woord sterven. Het is heel anders dan wat we net lazen over dat gestorven zijn met Christus. Op het moment dat iemand wederom geboren wordt en de volheid van het evangelie hem duidelijk en klaar voor ogen staat, dan weet hij, ik ben met Christus gestorven en begraven en opgewekt. God ziet die oude mens niet meer, die is genageld aan het kruis, die bestaat niet meer, ik ben met Christus opgewekt. Ik ben aan een nieuw leven begonnen. Maar dit is een heel ander, ik stierf. Wat hier sterft is dat genoegzame leven, zelfgenoegzame leven van een mens die heel tevreden over zichzelf is. Die vindt dat hij een hele Piet is en dat hij het er dus voor aardig van afgebracht heeft. En aan dat zelfgenoegzame, tevreden leventje, waarin het geweten nog niet ontwaakt is, zodat er innerlijke rust is, komt een einde. Wat de wet doet, is je, ik zeg dat woord nog eens, inpeperen wie je echt bent. En daardoor word je die zonde gewaar in je binnenste en komt er aan dat schuldeloze leventje, waarin je erg tevreden over jezelf bent, een einde. Dat gebod, dat ten leven was, doe dit en gij zult leven, had in feite precies de omgekeerde uitwerking. Hoe klaarder dat gebod mij voor ogen stond, des te beter begreep ik dat er van binnen van mij niets deugde, wat een fatsoenlijk mens ik ook was. En kwam er aan mijn leventje van genoegzaamheid een einde. Dit betekent het hebben van een ontwaakt geweten. Bij sommige mensen kan dat samenvallen met het moment van de bekering. Alsjeblieft, maak geen schemaatjes waarin je zegt, eerst moet er dat komen en dan dat en dan dat. De Bijbel is wars van al dat soort geschematiseer. Het kan bij de ene zo gaan en bij de andere zus. Op het moment dat Paulus oog in oog stond met Jezus Christus, ontwaakte zijn geweten. Maar was hij ook meteen wedergeboren. Zie je aan het feit dat hij zegt, Heer, wat moet ik doen? Dat was bij Paulus hetzelfde moment. Maar bij andere mensen hoeft dat niet zo te zijn. Het geweten is ontwaakt, maar ze kennen nog niet de heerlijke volheid van het evangelie. Ze hebben nog niet de ontmoeting met Christus gehad. Maar het geweten is ontwaakt. Iets is levend geworden. Geweten. Je zelfgenoegzaamheid is aan zijn einde gekomen. De zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid. Hier is die zonde als het ware zo'n loerend monster dat in je zit. Waar je niks van merkte dat het er was. En door het gebod werd dat monster tot ontwaken gebracht. En merkte ik in mij dat die zonde daar was. En niet alleen dat. Juist doordat de wet zei, gij zult niet begeren, merkte ik dat ik begeerde. Die zonde werd dus ook openbaar. Die zonde verleidde mij, want ik gaf toe aan die begeerte. En zo ontdekte ik wie ik echt was. En niet alleen maar wat mijn buren over en mijn collega's over mij dachten, dat ik zo'n fatsoenlijke kerel was. Door de wet zag ik pas wie ik echt was. Dus de wet is niet slecht. Integendeel, die doet iets heel goeds. Want het is heel goed dat in een mens het geweten tot ontwaken wordt gebracht. Bovendien, die wet is Gods eigen wet. Dus die wet is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Niks mis met de wet. De wet vertelt ons hoe een mens naar Gods welgevallen zou moeten zijn. Dat die wet in ons zo'n nare uitwerking heeft, dat ligt niet aan die wet, dat ligt aan ons. Dat wij daardoor zien dat we totaal niet aan die eisen van God beantwoorden, dat ligt niet aan de wet, dat ligt aan onszelf. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij ten dode geworden? Moet ik dan de schuld geven aan die wet dat ik me nu zo ellendig voel en dat het geweten in mij ontwaakt is en dat het uit is met mijn rust en dat ik nou niet meer kan geloven dat ik zo'n fatsoenlijk mens ben? Moet ik de wet daar soms verwijten voor maken? Wel nee. Het is alleen maar goed dat die zonde, opdat zij zou blijken zonde te zijn, opdat ik haar zou herkennen als zonde, in mij tot de dood zou leiden. Tot het einde aan dat zelfgenoegzame leventje, waarin ik me kon bedriegen en kon wijsmaken dat ik zo'n net mens was. en dat ontwaakte geweten in mij tot stand zou brengen, dat was heel heilzaam. Want zonder dat ontwaakte geweten zal ik nooit verlosser zoeken. Dus daardoor heeft door het goede, dat is die wet, het in mij de dood gewerkt, opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. En dan ontdekt een mens met dat ontwaakte geweten, wij weten dat de wet geestelijk is. Dat weet elke lezer van deze brief en elke mens in deze zaal. Wie is er aanmerkingen op de wet? Elk mens zal moeten erkennen, inderdaad, zeg, als de hele wereldbevolking naar die 10 geboden zou leven, mens, wat zou het er beter uitzien in deze wereld? Zelfs de ongelovige zal dat erkennen. Maar ik, zegt Paulus, ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan moet u opletten. Want nu komen de mensen in de war. Die zeggen, ik, oh, dat is Paulus die hier spreekt. Is Paulus iemand die op ditzelfde moment, nadat hij zoveel jaren de Heer gediend heeft, uit de kracht van de Heilige Geest, gejubeld heeft in het heil en in de persoon van Christus, is Paulus iemand die hier zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde? Is dat zijn feitelijke toestand op dit moment? Is dat de Paulus die even tevoren heeft geschreven, toen wij nog in het vlees waren? Daar is het waar veel mensen de mist in gaan. Paulus schreef, toen wij nog in het vlees waren. Dat betekent, gelovigen zijn niet meer in het vlees. Maar het gebruik van het woordje ik brengt heel veel lezers op een dwaalspoor. Paulus beschrijft hier een mens. Een wedergeboren mens. Want het is een mens die weet, ik doe het niet meer, maar het is de zonde die in mij woont. Een mens die heeft leren onderscheiden tussen dat nieuwe, dat wedergeboren ik enerzijds, en anderzijds die zondige natuur die nog in hem is. Een wedergeboren mens. Maar een wedergeboren mens die nog niet zijn hart en zijn oog gevuld heeft met Christus. Die nog niet heeft leren leven uit de kracht van de Heilige Geest. Als dat tot u doordringt, dan is dat tweede gedeelte van hoofdstuk 7 niet meer zo ingewikkeld. Hier gaat het om een mens die weliswaar wederom geboren is, daar kan je niet aan twijfelen. Daardoor weet hij van dat nieuwe ik en van dat oude ik. Een wedergeboren mens. Maar op het moment dat iemand zegt, dit is dus blijkbaar de normale toestand van een christen, dat hij vleeselijk is verkocht onder de zonde, dus in de slavernij van de zonde. En dat hij kan zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Als iemand denkt dat dat de normale toestand van een christen is, dan vraag ik onmiddellijk, is het dan ook de normale toestand van een christen dat iemand zich zodanig beschrijft, terwijl Christus ver uit zijn gezichtsveld is en de Heilige Geest ver uit zijn gezichtsveld is? Nou, dan heb je toch wel weinig van het christendom begrepen. Romeinen 8 is de normale toestand van een christen. Misschien dat u die toestand niet kent, maar daarom is het wel de normale toestand. Waarin Christus het hart vervult, God met zijn liefde het hart vervult en de Heilige Geest de kracht van de Heilige en de gelovigen de kracht van de Heilige Geest in zijn leven kent. Romeinen 8 is de normale toestand van een christen. Dit is een denkbeeldige situatie die Paulus beschrijft in de ik-vorm. Dat is voor ons literair wat moeilijk te snappen, omdat we niet zo gewend zijn. Maar die Paulus beschrijft een mens die enerzijds wederom geboren is, maar nog vol is van zichzelf en totaal niet van Christus en van de Heilige Geest. Een mens die in dit gedeelte constant schrijft, ik, mij en mijn. Deze persoon is vol van zichzelf. Niet in de zin van dat hij zo trots is op zichzelf, helemaal niet. Hij heeft het constant over zijn eigen ellende en over zijn eigen onmacht en zijn eigen probeersels en zijn eigen krachteloosheid. En Christus en de Heilige Geest komen binnen zijn gezichtsveld niet voor, tot aan vers 25. Dat is geen normale toestand. Dat is een hoogst abnormale toestand. Wat Paulus doet is, hij laat zien als nou een mens inderdaad een ontwaakt geweten heeft. Wat dan? En die mens heeft bovendien een nieuwe natuur ontvangen door de wedergeboorte. Zodat hij kan zeggen, ik ben het niet meer die je doet, want ik wil het goede, ik wil God dienen. Dat is de taal van een wedergeboren mens. Maar ik merk dat het niet lukt. Ik merk dat ik elke keer weer zondig. Een wedergeboren mens. Maar een wedergeboren mens die nog vol is van zichzelf als een klein kind. en voor wie Christus en de Heilige Geest, ik zeg het opnieuw, ver buiten zijn horizon staan. En pas als die de horizon binnenkomen, dan breekt de normale toestand aan. Normaal zou het zijn dat op vers, laten we zeggen vers 13 van hoofdstuk 7, Romeinen 8 zou volgen. Maar Paulus beschrijft een situatie die maar heel, helaas maar al te veel christenen in hun leven hebben doorgemaakt. Ze hebben wel een ontwaakt geweten ontvangen. Ze hebben het leven van de wedergeboorte, dat weten ze zelf trouwens vaak niet eens. Als je het zou zeggen dat ze wederom geboren zijn, zouden ze het ook nog ontkennen. Want als je zegt ik ellendig mens, dan sta je bepaald niet voorop met het zeggen dat je wederom geboren bent. Ze leven in deze toestand van het ik ellendig mens, waarin het inderdaad allemaal draait om ik. Dat kunnen ze niet helpen, want ze kennen de krachtbron nog niet. Ik bedoel, het is dus geen egoïsme. Die mensen lijden. Ze gaan gebukt onder de ervaring dat ze wel nieuw leven hebben, maar geen kracht. Dat zeg ik nog een keer. Er is nieuw leven in en dat weten ze. Deze mensen tenminste wel. Sommigen weten zelfs dat nog niet eens. Maar er is nieuw leven in hen. Ik ben het niet meer die je doet, maar de zonde die in mij woont. Maar ze hebben geen kracht. Want hun oog is niet gericht op Christus. Die komt helemaal niet voor. Hun oog is niet gericht op de Heilige Geest. Die komt helemaal niet voor. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen krachteloosheid. Ze weten niet dat je benzine in een auto moet doen en ze staan maar te duwen om die auto vooruit te krijgen. En ze zien hoe er andere auto's over de weg razen en ze kijken daar met jaloersheid naar en ze denken hoe krijgen die dat voor elkaar. Ik ellendig mens, ik sta hier maar te krukken met mijn auto. Als je dat de normale toestand van een christen noemt, dan weet je nog niet wat geestelijke benzine is. Terwijl de Romeinen 8, daar heb je de gelovige die de krachtbron heeft ontdekt. En die weet dat je benzine in die auto moet doen, dat je die auto moet starten en dat die benzine in die motor moet komen. Dan gaat die verbrandingsmotor werken en dan gaat die auto rijden. Dat is een normale toestand voor een auto. Dit is een totaal abnormale toestand. En dat er relatief veel mensen in deze toestand gevonden worden, nou, daarom zijn we blij dat Paulus het beschreven heeft. Maar het wordt helemaal triest als die mensen ook nog denken dat het de normale toestand is. Dus ze komen er ook nooit uit. Dan blijven ze ook nog eens hun hele leven in Romeinen 7 zitten. En Romeinen 8 is dan misschien voor 1 promiel van de christenen die dat ooit mogen bereiken. Terwijl Paulus zegt, Romeinen 8 is de normale toestand. Maar ja, je hebt ook wel eens mensen die komen daar nog niet aan toe door allerlei redenen. Laat ik dat ook eens mogen beschrijven. Is het eigenlijk niet diep triest dat we onszelf dan wijs maken dat dit de normale toestand is. Romeinen 8 alleen voor gevorderde 1 promiel. Dat is ook zo ongeveer het aantal dat dan aan het avondmaal gaat in zulke milieus waar deze dingen geleerd worden. Hoe kun je zeggen dat iets de normale toestand is als er geen plaats is voor Christus en geen plaats voor de Heilige Geest? Laat alleen maar ik, mij. Ja, natuurlijk, met alle gevolgen van dien, want je kent de krachtbron niet. En dan ontdek je dat het nieuwe leven in zichzelf geen kracht heeft, net als bij een pasgeboren baby. Het nieuwe leven heeft geen kracht. Het grootste toonbeeld van zwakheid is een pasgeboren baby, maar het leven zit erin. En dat wordt niet meer hoor. Het zit er in alle volheid in. Het wordt niet meer dat leven. Leven is leven. Het is er. Maar het is geen kracht. Het is niet de normale toestand van een mens. Maar gelukkig, babytjes groeien op. Het is trouwens niet de normale geestelijke groei hoor. Maar ik gebruik toch maar even hetzelfde beeld. Eigenlijk is het nog veel meer het beeld van een foetus. Zoals Hiskia zegt. Kinderen zijn toe aan de geboorte, maar er is geen kracht om te baren. Het zijn foetussen. Ze leven, maar ze blijven in het geboortekanaal steken. Er is geen kracht om te baren. En sommigen bezwijken daar ook aan. Dat is niet de normale toestand van een baby. Dat is een diep, trieste toestand. En soms doen ze er hun hele leven over en tenslotte op hun sterfbed worden ze geboren. En dan zegt iedereen wat geweldig. Is toch nog in de ruimte gekomen. Is dat de normale toestand van een leven van een christen? Je hele leven tobben tussen foetus en baby in. Terwijl het Gods bedoeling is van het mensenleven dat we van een baby een volwassene worden. Daar gaat de tweede helft van de Romeinenbrief over. Daar komen ze nooit aan toe. Dit is hun geestelijke toestand. Ik zeg, het is een list van de duivel om mensen dat wijs te maken. Dat je normale toestand is. En mensen zitten soms 30 jaar in deze toestand. Als een foetus gevangen in het geboortekanaal. Wel leven, geen kracht. Waarom? Geen zicht op Christus. Wel als het gaat om de wedergeboorte, maar niet als het gaat om de levenspraktijk. als het gaat om het leren leven uit de kracht die Christus geeft door zijn Heilige Geest. Daar wordt in die kring ook zo weinig over de Heilige Geest gesproken, behalve dan de Heilige Geest in zijn werkzaamheid in de wedergeboorte. Verder niet. Men heeft daar geen zicht op. Want men blijft maar tobben rondom die geboorte. Laten we lezen wat er staat. Wat ik doe, weet ik niet. Merkwaardige uitdrukking. Betekent, wat ik doe, erken ik niet. Daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Wat ik doe, dat verafschuw ik. Ik wil het helemaal niet doen, maar ik doe het toch. Hoe kan nou zoiets mogelijk zijn? Dat iemand iets niet wil doen en hij doet het toch. Omdat die wil wel oké is. Die wil is een blijk van het nieuwe leven. Maar die wil op zichzelf is geen kracht. Die wil wel, maar er is geen kracht. En dus doe je wat dat zondige vlees in jou nog wil. Hier is iemand die Paulus hoorde zeggen toen wij nog in het vlees waren. Maar deze persoon is nog steeds in het vlees. Hij zegt, ik ben vleeselijk, ik ontdek alleen maar vlees in mezelf. Ik ben nog steeds een slaaf van de zonde. Ik word nog steeds beheerst door de zonde. Ik kon nog steeds niet aan die macht onttrekken. Hij heeft een ontwaakt geweten. Hij heeft een nieuwe natuur. Hij is nog steeds in het vlees. Wil je dat de normale toestand noemen? Paulus zegt, toen wij nog in het vlees waren. Nou, hier heb je iemand helemaal krom gegroeid. Hij is wederom geboren. En hij is nog in het vlees. Wil je dat de normale toestand van een christen noemen? Ik wil wel, maar ik kan het niet. Niet wat ik wil bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Haten van de zonde, dat is het nieuwe leven. Geen mens van nature haat de zonde. Dit is het nieuwe leven in zo'n mens. Hij haat de zonde. Maar ik kan het goede niet doen. Want dat kun je niet van jezelf. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Maar die is afwezig. Ik. Ik kan het niet. Nee, dat kun je inderdaad niet. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is. Ja, dat klopt. Je kunt alleen maar steeds erkennen. Ja, de wet zei dat ik eigenlijk zo zou moeten doen. En wat de wet zegt, dat is goed, maar ik doe dat niet. Dus ik deug niet. Maar dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Mijn nieuwe ik wil wel anders. Dat nieuwe ik wil graag God dienen. Maar die zondige natuur in mij, ja, die doet elke keer dingen die ik niet wil. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ja, maar dat niet alleen. Dat is een hele belangrijke ontdekking. Maar ik ontdek bovendien dat ik toch doe wat het vlees wil. Ik weet dat het vlees niet deugt en toch doe ik wat het vlees wil. Is dat niet triest? Het willen is bij mij aanwezig. Dat is de vernieuwde wil. Maar het doen van het goede is niet, want dat is gebrek aan kracht. Een vernieuwde wil, dat is een sleutel hoor. Een vernieuwde wil, dankzij de wedergeboorte. Geen kracht als gevolg van het niet kennen van de krachtbronnen uit de Heilige Geest. De Heilige Geest is in dit leermilieu de grote afwezige. Daarom wordt er ook zo weinig over hem gepreekt met Pinksteren. En dan gaat het nog alleen maar over het werk van de Heilige Geest bij de wedergeboorte. Men kent hem niet. Daarom komt men niet toe in Romeinen 8. Ik vind dus deze wet voor mij die het goede wil doen. Dat het kwade bij mij voorhanden is. Wet betekent niet zoveel als wetmatigheid. Dit principe. In dit geval zelfs een trieste wet. Je zou in dit geval ook kunnen aannemen de wet van de zonde. Ik vind deze wet voor mij. Deze natuurwet. Ik wil het goede wel en ik doe het kwade. Vaste prik. Ik wil het goede en ik doe het kwade. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens. Zie dat hij een vernieuwd hart heeft. Zie je dat zijn hart op de goede plek zit? Aangeraakt is door Gods geest? Ja. Je kunt dus wederom geboren zijn door de Heilige Geest, maar niet geleerd hebben om te leven uit de kracht van de geest. Zie je dat twee totaal verschillende dingen zijn? Zie je daarom dat er altijd gepreekt wordt over de Heilige Geest als de geest die in ons het leven van de wedergeboorte werkt? En zo weinig als de geest die ons de kracht geeft om het leven naar God te leiden? Het leven naar Gods gedachten? Het is de geest die ons dat nieuwe, vernieuwde hart schenkt. Maar waar is de prediking over de Heilige Geest die ons leert te leven uit de kracht van God? Want dan zou het probleem van Romeinen 7 onmiddellijk zijn opgelost. Ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens. Dat is mijn hart, mijn vernieuwde hart. Maar ik zie in mijn leden, ik zie dat mijn handen nog steeds niet doen wat God wil. Dat mijn voeten nog steeds niet daar gaan waar God wil dat ze gaan. Dat mijn ogen nog steeds niet die dingen zien die God wil dat ik zou zien. Dat mijn oren nog steeds dingen horen die God niet wil dat ik zou horen. Wat is dat? Er lijkt een soort scheiding, een kloof te zijn tussen de leden van mijn lichaam en mijn hart. Mijn hart verlangt ernaar dat mijn handen God dienen. Dat mijn voeten de weg van God gaan. Dat mijn ogen de goddelijke dingen zien. Dat mijn oren de goddelijke dingen horen. Maar mijn leden gaan hun eigen weg. Ze doen niet wat mijn hart wil. Nee, want die leden staan nog onder de macht van het vlees. En dan gaan sommige christenen geloven dat je daar dan maar mee moet leren leven. Tja, zo is het dan blijkbaar in het christenleven zeker. Je wil wel, maar je kan niet. Maak er ook nog maar een mooie leer van, dat je nog nooit van jezelf zult kennen. Ja, dat is ook nog zo. En waar is dan die Paulus die zegt, laat de zonde niet langer in je leden heersen? Dat is de Paulus die zegt wat het normale christenleven is. Dat is de Paulus die zegt, toen wij nog in het vlees waren, nou niet meer. Deze mens is nog in het vlees hoor, hij is wedergeboren. Volkomen abnormale situatie. Hij is geboren en hij zit nog aan de navelstring. Hij is geboren en hij leeft nog uit de placenta. Wat is dat voor een rare situatie? Dat is de normale christelijke situatie, wordt ons verteld. Dat is niet de normale christelijke situatie. Dat is Romeinen 8. Daar moet u nog 4 weken op wachten. Dan gaat u mij intussen biddend u voorbereiden op Romeinen 8. En vragen of wat hier beschreven wordt de normale toestand van een christen is. Zoals ik het zo vaak gehoord heb, in vragen, beantwoordingen. Maar Paulus zegt toch, ik ellendig mens. Maar Paulus zegt toch dat hij ook dus nog steeds een ellendig mens is. Is dat Paulus? Ken je hem daar zo van? Is dat de teneur van al zijn brieven dat Paulus zegt, ik ben zo'n ellendig mens? Ik ken hem zo niet. Ik zie in mijn leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn denken, van mijn gemoed, van mijn innerlijk. En mij tot gevangene maakt. Is dat Paulus? Paulus een gevangene van de zonde die in zijn leden is? Paulus een gevangene van de macht van de zonde? Is dat Paulus zoals je hem kent? Dat is dat de Paulus die zegt, laat dan de zonde niet langer over je lichaam, over je leden heersen, je sterfelijk lichaam heersen. De Paulus die zegt, toen wij nog zondaren waren, in dezezelfde brief. De Paulus zegt, toen wij nog in het vlees waren. Dat wordt allemaal vergeten. Maar dit, de Paulus die zegt, als Paulus het zelf is, en dat is hij helemaal niet. Hij beschrijft een denkbeeldige situatie. En Paulus die zegt, de zonde maakt mij tot een gevangene. Ik ben nog steeds gevangen in de zonde. Ik kan, ik wil wel, maar ik kan alleen maar zonde. Is dat Paulus? Wie heeft je dat wijsgemaakt? Jij bent het misschien. Je herkent misschien je eigen situatie erin. Welgeboren, maar nog met de navelstreng levend uit de placenta. Het kan zijn dat jij zegt, dit is precies mijn situatie. Ja, alsjeblieft, maar maak dat niet tot een norm voor ons allemaal. Het is erg genoeg dat je erin bent. Paulus beschrijft dit als een denkbeeldige mogelijkheid. Nog niet eens als een noodzakelijk voorstadium waar we eerst allemaal doorheen moeten voordat we tot de vrijmaking van Romeinen 8 komen. Niks, Paulus denkt nooit in systemen. Paulus zegt nooit, je moet eerst Romeinen 7 hebben gehad, dan pas Romeinen 8. Er zijn heel wat mensen die eerst door Romeinen 7 zijn heen gegaan, maar hij maakt daar geen wet van. Hij beschrijft een denkbeeldige situatie. Waarom doet hij dat? Omdat de Heilige Geest weet dat er heel wat mensen in zulke situaties zitten. Een gevangene door de wet van de zonde die in hun leden is. En dan roepen ze uit, ik ellendig mens. Weet u wat dan zo mooi is van die ellendige mens? Hij heeft eindelijk geleerd een goede vraag te stellen. Tot nu toe in al die verzen lijkt het wel alsof die ellendige mens zegt, hoe moet ik nou dit en hoe moet ik nou dat? Hoe kan ik nou leren om beter te gaan leven? Hoe kan ik nou voor zorgen dat dat verlangen dat in mij is ook omgezet wordt in daad? Hoe kan ik? En nou zegt hij eindelijk, wie? Wie zal mij? Denk erom, dit is geen mens die verlossing nodig heeft, dit is een wedergeboren mens. Hij heeft wel in zekere zin verlossing nodig. Hij heeft het verlost. Hij heeft het nodig verlost te worden uit de banden van die zondige leden van zijn lichaam. Die maar hun eigen gang gaan. En doen constant dingen doen die hij niet wil. En eindelijk zegt hij wie. Nou zijn we waar we wezen moeten. Ik heb al eerder tegen u gezegd. Hoeveel christenen zijn er niet die de tweede helft van dit vers niet eens weten? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En ze kennen het antwoord niet. Probeer het maar hoor. Elke keer als iemand tegen u zegt, ja maar er staat ook ik ellendig mens. Ben je bij Romeinen 7 geweest? Hoe ben je daar in de ark geweest? Heb je geluisterd naar die toespraak over Romeinen 7? Oh. Nou, Paulus zegt allemaal mooie kalendermensen. En dan zegt hij onmiddellijk, en wat zegt hij erachteraan? Gaat maar naar. In de meeste gevallen weten de mensen niet wat erop volgt. Is het niet triest? Wie zal mij volgen? En Paulus zegt, daar zie je dat Paulus helemaal niet in de situatie is. Paulus zegt, ik dank God. God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer. En daar gaat de volheid van Romeinen 8 open. Daar moet u nog 4 weken op wachten. Maar die hoofdstukindeling is nu maar kunstmatig. Maar we moeten ook vanavond ergens ophouden. Maar dan gaat de volheid open. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Je kunt dus bekeerd zijn, maar nog niet vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ah, ga daar maar eens 4 weken over nadenken en vooral over bidden. Ik vraag u of u vrijgemaakt bent en ik hoop dat u goed begrijpt wat ik met dat woord bedoel. Ik ga ervan uit dat u wederom geboren bent, zo spreek ik u vanavond aan. Maar als u wederom geboren bent, is het niet vanzelfsprekend dat u ook vrijgemaakt bent van de wet van de zonde en de dood. Kan dat dan? Ja, dat zegt Paulus toch? De geest, de wet, dat is ook een wetmatigheid, een principe van de geest van het leven in Christus Jezus. Heeft mij vrijgemaakt. Verleden tijd, zie je wel, dit is Paulus. Dit is de echte Paulus. Dit is de Paulus die zegt, wel nee joh, dat was denk ik niet. Want de geest van het leven, de wet van het leven. Nee, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Heeft mij vrijgemaakt. Ik ben niet meer in die gevangenis. Ik zit niet meer in de band dat ik het goede wil en het kwade doe. Die wetmatigheid die mij steeds maar laat zondigen. En waardoor steeds maar de schaduw van de dood over mijn leven ligt, daar ben ik van vrij. En ik wens u vanavond en ik bid u toe vanavond, u die wederom geboren bent en nog steeds zit in die situatie, ik ellendig mens, dat u zult leren zeggen wie. Wie. Vroeger vroeg u, wie kan mij verlossen van mijn zonden? Wie kan mij verlossen van het eeuwig verderf? En u hebt dat antwoord gevonden, als was u geen wedergeboren mens. Nou hebt u een tweede vraag te stellen. En dat is de vraag, en wie zal mij nou verlossen van die wet in mij, waardoor ik het goede wel wil, dankzij het leven van de wedergeboren, en het kwade doe? Dit is het antwoord. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan nog even samenvatten. Dus ik zelf dien wel met het denken de wet van God. Daar heb je nog even de twee naturen tegenover elkaar. Maar met het vlees de wet van de zonde. Dat zijn de twee wetmatigheden in mijn leven. Mijn hart dient God. Maar mijn handen en mijn voeten, mijn ogen, mijn oren, de leden van mijn lichaam dienen de zonde. Is dat de normale toestand? Nee. De normale toestand is dat u niet alleen wederom geboren bent, maar dat u vrijgemaakt bent van de wet van de zonde en de dood. Volgende keer terugkomen.